Moussoufa encore. Il est passé mine. Le centre. Lukaku, le goal. Ah oui.
Wie weet dan toch. Gillet of Jorgasjevic. Gillet. Hij scoort. En Anderlecht is kampioen.
Patroon van de duivels, exponent van Neerpede. De kleine generaal heerste op het middenveld van de leider van de FIFA-ranking afgelopen week. Tussen Witzel, Hazard en Courtois excelleerde een 23-jarig jeugdproduct van RSCA. De beste spits die Neerpede ooit produceerde, deed het ook niet onaardig. Maar het was Youri Tielemans die de show stal. Krachtig, vol bravoure en schijnbaar onvermoeibaar buffelde hij op bijna identieke wijze, maar wel met twee verschillende voeten, twee ballen onder in het doel. Naast het kanonschot in zijn benen illustreerde Youri met de snelgenomen vrije trap zijn voetbalintellect. De bondscoach stak zijn lof opnieuw niet weg. Met Tielemans zitten de Rode Duivels goed voor de toekomst. Dat bleek afgelopen interlandperiode eens te meer. Neerpede heeft opnieuw een uithangbord van wereldklasse. Kijk je mee, Sambi?
Al dan de zijn Maro.
Welkom bij Radio Radzinski, de Anderlecht-podcast van Brus, de Vlaams-Brusselse media. Tegenover mij zit een man die bijna in het bezit is van een UEFA C-trainersdiploma, Maarten Verdoot.
Hallo.
En de nummer 10 van de Brus-zaalvoetbalploeg, onze diva, Toon Hendricks.
Hey.
Mijn naam is Thijs Roelen. Welkom.
Dag Thijs.
Hallo, heren. Voor we beginnen met deze podcast, deze Anderlecht-podcast van Brus. Korte introductie over wat we gaan doen hier. We gaan wekelijks het wel en wee van Anderlecht bespreken. Soms met gasten. Via Twitter kregen Maarten en ik al een hoop suggesties. De ene cultspeler na de andere passeerde de revue. Daar gaan we zeker ook iets mee doen. Maar vandaag zijn we hier met z'n drieën. Drie Brus-redacteurs.
Ik had misschien wel direct al een klein vraagje, Thijs. Kan je misschien eens uitleggen waarom er een Hollander deze Anderlecht-podcast
terechte vraag, terechte vraag. Maar dat is natuurlijk de charme van een stad als Brussel. Daar woont van alles door elkaar, van nationaliteiten en talen en accenten en dialecten.
Het is de cliché-podcast.
Ja, inderdaad. Maar ik kan wel daaraan toevoegen dat ik wel een leven lang Ajax-supporter ben. We kennen de link tussen de twee grootste clubs van beide landen. Ook de aversie in de rest van het land tegenover de twee clubs uit de twee hoofdsteden. En ik kan wel vertellen, in 2013, toen ik hier kwam wonen, het eerste wat ik gedaan heb, is een kaartje gekocht. Anderlecht speelde Champions League tegen PSG. Die wedstrijd herinneren we ons denk ik allemaal nog wel.
Ibrahimovic?
Niet omdat Anderlecht zo spetterend voor de dag kwam, maar inderdaad, Ibrahimovic kreeg een staande ovatie toen hij daar zijn derde goal in de kruising joeg, zou ik nu willen zeggen. Zoals jullie ook weten trouwens, heb ik toen ook meteen een truitje gekocht van Anderlecht met daarachterop de naam van Demi de Zeeuw. Mogelijk het enige truitje wat op die manier verkocht is.
Je springt hier meteen een gapend gat over van Ibrahimovic naar Demi de Zeeuw.
Ja, ook allebei ex-Ajax natuurlijk. Demi de Zeeuw heeft ook een halve WK-finale in de benen, dus niet te onderschatten als speler.
Maar geen legende.
Als ik daar dan nog iets aan toe mag voegen, zag ik onlangs dat de Nederlandse ambassadeur in Brussel, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, over een Nederlandse naam gesproken, die is ook groot Anderlecht-fan. Ah. En die is zelfs abonnee.
Nu ben je wel heel ver aan het gaan om alles te verantwoorden.
Ja, ik weet dat jullie mij waarderen. Ik hoop dat onze luisteraars dat vanaf nu ook doen. Maar hoe zit het met jullie eigenlijk, Maarten, bijvoorbeeld? Ja, wat is jouw link met Anderlecht?
Voor mij is dat een beetje doorgeven van vader op zoon, zoals het zo vaak gaat hè, bij voetbalclubs en liefde voor een voetbalclub. Dus ik ben jarenlang abonnee geweest op Anderlecht. Ik zat zo in het vak, K1 heette dat toen. En dat is het vak linksboven, dus de uitsupporters. Dus dat is eigenlijk niet de beste plaats, want de uitsupporters die overstemmen, vaak nogal, zeker als je ernaast zit, daar in het Alsitpark, de rest van het stadion. Maar toch soms leuke wedstrijden gehad. Het was een beetje een donkere periode toen ik nog een abonnement had.
Welke periode?
Van mijn 17 tot mijn 21, ja. Dus dan spreek ik over 2007 tot 2012, zoiets ongeveer.
Voor Ajax ook een zeer donkere periode geweest.
Ja, ik weet, ik was toen een enorme fan van Lucas Biglia. Daar spiegelde ik mij een beetje aan in die periode. Maar dus in ieder geval, dat was zo mijn band met Anderlecht. En een club die je zo leert kennen, dat blijft altijd een plaats houden.
Ja,
en in je hart. Ja.
Wie is jouw Anderlecht voorbeeld, Toon?
Mijn Anderlecht voorbeeld? Ik ben beginnen... Ken je nog die tijd als je in de lagere school verringde boekjes moet doorgeven en invullen van wat wil je later worden? En in de tijd dat ik daar altijd profvoetballer invulde, dan had ik een poster van Aruna Dindan en Nenad Jestrovic boven mijn bed hangen. Dus, en als ik tussen die twee moet kiezen, toch Dindan. Ja. Dat is echt een... die heeft echt een heldenstatus in mijn hoofd.
Ja, die was top. Die was echt top. Allee, ook in mijn herinnering ook.
Een sportpodcast.
Ja.
De sportpodcast die ik ken en die ik goed vind, daar wordt alcohol in gedronken.
Ja.
Dus wij gaan dat ook doen. Ja. Vanaf aflevering 1 beginnen wij met een traditie. We gaan iedere keer een nieuw Brussels bier drinken.
Ja, dat
of ja, nieuw, niet per se, maar we kennen deze al. Maar Maarten, wat hebben we vandaag?
We hebben vandaag een klassieker. We moeten veilig beginnen, de eerste aflevering, met zinnebier van Brasserie de la Seine. Klassieker. Kunt je opbouwen op een zinnebier. Iedereen heeft dat wel in Brussel al eens gedronken, hè, Thijs.
Absoluut. En,
ja.
Doe ze open, zou ik zeggen.
Ik ga het open doen, je gaat dat zo horen. Een beetje interne keuken, dit, hè.
Ik had ook nog een kleine anekdote van uit mijn felle supportersjaren van Anderlecht. Ik herinner mij een nogal grauwe septemberdag in 2011. En toen kwam ik van school gelopen, omdat ik wist dat Anderlecht vrij vroeg, denk ik, op de avond Europees moest spelen. En ik kom thuis gelopen en het was een extra journaal, omdat ja, er aanslagen waren geweest in de WTC-torens in New York. En ik weet nog, en het is eigenlijk een beetje vies om te zeggen, maar ik weet nog dat het enige wat ik op die moment nog kon denken was... Oh, ze gaan Anderlecht toch geven vanavond. Tegen Lokomotiv Moskou,
ja.
Denk ik. Ja.
2001.
11 september 2001.
De wedstrijd is doorgegaan.
De wedstrijd is doorgegaan. Het was 1-1, denk ik. Als ik mij goed herinner.
Wie scoorde?
Oef.
Even nog vragen wie er scoorde en dan gaan we verder.
Mooi.
Is het...
assist Gilles de Bilde?
Ketje.
Ja, echt waar? En de goal was van Mark Hendricks.
Voilà.
Dus Toon Hendricks, Mark Hendricks.
De cirkel is rond.
Thijs, we kunnen echt aan beginnen.
Oké, we kunnen eraan beginnen. Ja, gaan we
het bier is er ook.
Inhoudelijk, inderdaad, als je voor mij ook even inschrijft. Ja. Jullie hebben mijn intro gehoord. En ik denk dat ik niks te veel heb gezegd. Jury was...
Outstanding.
Ja, inderdaad.
Toonde zich heer en meester en toonde ook dat, er wordt vaak gezegd, dat de gouden generatie op zijn einde loopt, maar dat er toch nog iets klaar staat na die gouden generatie.
Hij is het symbool.
Van
wat er na deze gouden generatie komt. Hè.
Ja,
dat is Jury Tielemans. En meer dan terecht, en ik denk dat ze in Anderlecht en in Eerpede vooral toch een warm gevoel krijgen, want er wordt veel gezegd over talenten die uit de jeugdopleiding komen van Anderlecht, echte neerpedemannen. Maar eigenlijk is Jury toch wel een echte neerpedeman. Is van Sint-Pietersleeuw, is bij wijze van spreken echt begonnen bij Anderlecht. Dat is anders, dat is toch nog anders dan
Dennis Praat, bijvoorbeeld.
Lukaku, zelfs Lukaku, Mertens. Dus dat is toch nog een ander verhaal. Dus Jury... Wat een held. Ik heb een gehandtekend shirt ook van Jury.
Ja, je hebt het ons net laten zien. Ja. Dat is heel chic.
Van de laatste titel 2017.
Hoe kom je daaraan?
Via een van onze collega's, Said, ik had een shirt gekocht, maar Tielemans kon het eerst niet handtekenen. Het was na die titelwedstrijd in Charleroi waren ze terug. Hij zat toen met een transfer in het hoofd naar Monaco. Ik heb wat achter hem gelopen, maar hij wou niks zeggen, want iedereen stelde vragen over die transfer naar Monaco. En uiteindelijk... De dag erna moest hij op het gemeentehuis zijn van Anderlecht. Moest ze gehuldigd worden daar. En Said, die was daar voor ons. En ik zeg, pak mijn shirt mee. Laat het handtekenen. Het staat niet op voor Maarten, maar het heeft wel een handtekening van Jury Tielemans. Maar we gaan het niet weggeven.
Nee, absoluut. Voilà. Ik zou het ook...
Misschien...
Luisteraars die er zijn voor prijzen te winnen, die zijn mis. Ja.
We kunnen na 10 minuten in de eerste aflevering al afhaken.
Voilà.
Lukaku was trouwens ook... iedereen had het over Tielemans natuurlijk, maar Lukaku...
Ja, Thorgan Hazard heeft één bal heel goed geraakt, denk ik. Dat was die voorzet, maar de manier waarop Lukaku die binnenkoopt.
Wauw. Vooral live is dat indrukwekkend. Je hebt daar heel veel herhalingen van, maar die dat is van een perfectie, die buffelstoot. Wauw.
Ja. Ja, echt. Lukaku is voor mij de beste spits van... toch in ieder geval top 3 van de wereld momenteel.
Ja. Ja. En Nederland heeft geen spitsen, hè.
Wie zit er nog bij?
Kane.
Absoluut.
En Benzema is misschien al een beetje gepasseerd.
Lewandowski. Uiteraard. We gingen het ook hebben, nu dat we toch bij de jeugd zitten van Anderlecht. Enfin ja, die dat afgestudeerd zijn.
De exponenten.
Zijn,
ja, van de Neerpede.
Over de jeugd, academie uiteraard. Neerpede, even kort aangekaart. 12e plaats op een of andere ranking, Thijs.
Ja, de...
Wat is dat allemaal?
CIES ranking. Ja. En,
dus de 12e beste.
Ze hebben er zelf ook wel mee uitgepakt. Ja. Het is eigenlijk een ranking en die rangschikt jeugdopleidingen op basis van het aantal jeugdproducten dat afgeleverd wordt. Dus het aantal spelers dat in topcompetities terechtkomt. Maar ja, je kunt die rangschikking op heel veel manieren lezen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het aantal spelers dat beland is in een van de 31 topcompetities in Europa. En dan staat daar Partizan Belgrado staat bovenaan.
Dus eigenlijk heeft Belgrado Partizan
maar goed, 31 Europese topcompetities. Ja. Ik denk dat nog net zonder Liechtenstein en Gibraltar is.
Ja,
maar...
die zijn erbij, denk ik.
Ik weet niet of dat zoveel zegt. Ajax staat tweede trouwens in die ranking. Wat veel interessanter is natuurlijk, is om te zien welke spelers terechtkomen in de 5 grote competities. Dan heb je Real Madrid met 43 spelers, Barcelona met 32, Olympique Lyon 31.
En daar
dan
staan ze...
scroll je een beetje naar beneden en Anderlecht heeft dan 12 jeugdspelers afgeleverd in de grote competities. Dat is evenveel als bijvoorbeeld FC Porto, Bayer Leverkusen, Juventus ook. Maar ga je dan ook nog eens kijken, en dat is ook wat Anderlecht zelf op zijn website trots communiceerde. Ook wel terecht, ik vind dat je trots mag zijn op zo'n jeugdopleiding. Staan ook verreweg de hoogst aangeschreven van alle Belgische clubs. Maar als je gaat kijken naar het aantal wedstrijden, matches, dat die spelers, dus die 12 in dit geval van Anderlecht, speelt, dan hebben ze daarin het hoogste aantal.
Van de wereld.
Van Europa.
Van Europa, Europese.
Dus die 12 spelers hebben gemiddeld spelen die 20,7 wedstrijden op een seizoen.
Het zijn basisspelers.
Zeggen dat het grotendeels inderdaad basisspelers zijn, maar tegelijkertijd, het zijn er maar 12. Ja. Als je naar Real kijkt, die er 43 had, de kans is natuurlijk groter. Ook omdat het Real is, want er zitten natuurlijk ook nog wat spelers die bij Real zelf doorstromen. Ja. Hoeveel spelers krijgen daar veel speelminuten van? Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat iets waard is.
Maar het bewijst wel dat want er is nu de afgelopen dagen wel wat om te doen rond Neerpede. Dat Neerpede de ruggengraat is van de club. Hè? En dat toch, hoe woelig de tijden ook zijn of geweest zijn, of nog altijd een beetje zijn, dat toch de club recht houdt. Dat is dankzij... Ik denk altijd aan één man als ik aan Neerpede denk, Jean Kindermans. Fantastische man ook. En die daar toch de lijnen uitzet. Ik ben al een paar keer geweest op Neerpede. En als hij daar buiten komt, ben je ook eens op een paar keer op een wedstrijddag geweest. Hè. Dus als er daar op de kleine Neerpede van achter tegen de skipiste... daar spelen dus de jongste ploegen van Anderlecht. En als die daar buiten komt, die heeft daar zo'n torentje staan tussen al die velden. Omdat je dan een overzicht hebt op al die velden. En dan klautert hij daarin. En ik kan, dus dat is met glas langs vier kanten, dus ik kan alle velden eigenlijk zien van daar. En dan bekijkt hij daar. En al die ouders hebben dat ook in de gaten, die dan zeggen, oh, Jean Kindermans is daar, hij is van boven aan het zien. En hij
het
ziet dan
gênant als die zo net jeuk aan zijn poep heeft of zo, een glazen kot aan zijn gat.
Dus ze kijken...
Het is geen spiegel, het glas van de buitenkant. Dat zou een goede investering zijn.
Dat zou misschien
maar
een
dat zou ook echt iets zijn voor een kinderlokker. Ja. Dus niet dat dan... per se wettig ook zelfs. Ja.
En ik denk dat je nu ook... ik heb het op Sporza ook gezien. Er wordt veel geschreven over Rayan Bounida. Die we ook wel allemaal volgen op Instagram waarschijnlijk ook. Het talent van Neerpede.
14 jaar, hè?
Wauw. Ja.
14 jaar en nu al zo'n hype.
Ja, het is ongelooflijk. Hij ziet er zo klein en tenger uit.
Maar de belangrijkste jaren komen natuurlijk nog. Dat zijn... heb ooit eens op een jeugdtoernooi in Schaarbeek de jongetjes, de U9 van West Ham United, gevolgd. En daar speelde één jongen bij, Maya Oriola. En die begeleider zei toen van, hij is nu supergoed. Hij was de beste speler van het toernooi. Hij is nu supergoed, maar nu komen natuurlijk de belangrijke jaren. Blijft hij gemotiveerd in zijn echte tienerjaren ook. Waar Rayan nu dus ook een beetje tegemoet gaat. En ik heb onlangs vorige week nog eens gekeken hoe het Maya Oriola vergaan is. En die jongen speelt nu bij Man United.
Even kijk.
Dus... Ja, niet bij de eerste ploeg.
Nee.
Bij de U12 of U13 op het moment van Man U.
Maar dan heeft hij nog wel wat
periode. Dus de eerste stap van West Ham naar Man U is al gezet.
Maar Bonida, het verhaal van Bonida is daar ook. Wat Sean Kindermans ook zelf al eens gezegd heeft. Ze gaan daarmee dus, als ze spelers willen halen in die leeftijdscategorie van Bonida, dan gaan ze dus spelers van Club Brugge, spelers van Standaard, van Gent. Dus toppers daar op dat niveau. Dan zeggen ze, wilt je naar Anderlecht komen? En die gastjes die weten al van... Dat is de ploeg van Bonida, die volgen elkaar op Instagram. Die weten van... Eigenlijk is de vraag dan die ze stellen, wilt je in de ploeg van Bonida spelen? En die gasten komen ook allemaal. Wel, de meeste 90%. Dus die heeft ook op zich al een aantrekkingskracht voor... Ja, die ploeg is ook super, die ze elk jaar met Bonida...
Vind ik wel opvallend. Ik zou denken, gebruik Lukaku of Tielemans.
Ja, dan is het ook natuurlijk. Maar wat is voor zo'n 14-jarige die op Instagram zit en die al die filmpjes en Bonida ziet met Hazard en ja, bon.
Dat is zoals toen Kamar Roof werd voorgesteld, dan zei hij toch... When Vincent Kompany rings you, you don't need to think about it.
Ja.
Dat is misschien hetzelfde daar, hè. Als Rayan Bonida belt, dan moet je niet nadenken. Hè?
Nee, voilà, dus... Dat is slim gezien natuurlijk. Zit er ook al heel wat volk achter Bonida. Maar bon, hij gaat dus wel beter zijn. Dat is wat Kindermans ook zegt. Hij is nu op deze leeftijd... hij is ongezien. Hè, wat mensen als Guy de Smet ook zeggen. Dat is ook iemand die op neerpeden de lokale verankering van Anderlecht doet. Die eigenlijk ziet per provincie welke clubs waarmee ze samenwerkingen hebben en zo. En die zegt daar ook over... Ja, dat is ongezien wat die jongen kan op die leeftijd. En er is inderdaad nog een weg af te leggen. Dat weten we allemaal. En ook op vlak, vooral bij hem toch, want hij is ook binnen zijn leeftijdscategorie bij de kleinste natuurlijk, en de tengerste. Dus daar zal fysiek nog wat werk zijn. Maar bon, Jari Verscharen is ook klein en tenger en die heeft het ook.
Lionel Messi.
Messi hebben ze wel werk aan gehad. Maar bon, die inderdaad. Als het talent...
Maar ik vind het wel opvallend dat zelfs zo'n speler nu al als soort van magneet gebruikt wordt naar andere jeugdspelertjes. Mm. Misschien dat we later gaan zeggen, over een jaar of 6, 7, een paar spelers die de eerste ploeg halen, die dan gaan zeggen, ja, maar ik ben voor Bonida. Bonida heeft mij naar andere...
Maar dat is dus ook de sterkte van het apparaat neerpeden. Zijn dus die mensen zoals Sean Kindermans en die opvolging van die scouts, die specifieke jeugdscouts, die al... die voor een groot deel instaan voor die recrutering. Ik heb ooit eens kunnen spreken met de scout van Jari Verscharen. Dat is Frankie Dobbelaar. Dat is niet zijn hoofdberoep jeugdscout zijn, maar het is toch een groot deel ervan. En die heeft Jari Verscharen zien spelen als zevenjarige. Zevenjarige, bij Kruibeke, denk op Beveren, heeft hij hem gezien. En dacht... Hoe dat die jongen staat, hij zegt dat blijkbaar een bepaalde... Hoe straf die op zijn benen staat, welke beheersing die al heeft. Op die leeftijd kan je het al zien.
Maar jij bent natuurlijk in running voor een UEFA-C initiatordiploma. Dat zijn dingen die jij ook al leert om op een bepaalde manier te kijken naar een zevenjarige voetballer.
Er bestaan scoutsopleidingen ook trouwens. Maar nee, het is niet dat je dat leert in opleiding. Ik moet nog trouwens... 2 onderdelen van mijn 4 onderdelen van dat diploma doen. Maar dat komt eraan. Eerst deze podcast.
Ja. Misschien ook toch nog even terug naar de actualiteit. Ik weet dat jij hier heel erg houdt van obscure interlands.
Ja.
Dus ik heb eens even opgezocht. Veel van de Anderlecht-spelers zijn uitgewaaid naar hun nationale ploegen. Percy Tau heeft gespeeld tegen Sao Tomé en Principe. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek.
Het
ligt voor de kust van Gabon.
Ja.
En Percy heeft 2 keer gescoord in 2 wedstrijden.
Heeft wat kunnen oefenen.
Valt eigenlijk dik tegen.
Ja, wat? Percy.
Hoeveel inwoners heeft dat eigenlijk?
hebben we ook net opgezocht, 200.000.
Nee, maar ja, kijk, je moet het maar doen, hè. Je moet het maar doen.
Ja.
Misschien zouden wij ook nog een goal maken tegen... Wat was het?
São Tomé, en principe.
Voilà, kijk.
Lawrence met Jamaica tegen Saudi-Arabië. Heeft één volledige wedstrijd gespeeld en nog een keer ingevallen. Oh ja, Miasca heeft tegen Mourinho gespeeld met de VS. 6-2 voor de
Panama,
VS.
Panama
tegen de VS. En dan Sané. Kennen we die nog?
Ja, ja. Heeft, is die nog international?
Heeft gewoon twee wedstrijden gespeeld met Gambia.
Oké, verkopen die handel. En snel.
En Boundou tenslotte heeft ook, is twee keer ingevallen voor Sierra Leone tegen Nigeria.
Ah, daar had ik wel.
Heeft een assist gegeven bij de 4-4.
Toch, want de matchen die we al gezien hebben, dan lijkt hij te voetballen met nog schoendozen aan zijn voeten, zoals ze zeggen. Maar, dus ik hoop dat de goede Boundou is teruggekeerd.
Ja, ja.
Op het vlieg, zijn ze allemaal al terug, ongeveer?
Ja, jij hebt de persconferentie volgens mij gevolgd van Compagnie, de pre-match persconferentie. En ik dacht dat er drie spelers nog... er zaten drie spelers die nog in een soort van quarantaine zitten, omdat ze terugkomen van hun nationale ploeg. Zulje... Cullen en
Miasga. Ik weet het niet zeker.
Nog een derde.
Maar bon, ze wachten nog op een testresultaat. Maar voor de rest zijn er weinig of geen problemen. Al zal dat misschien nog veranderen tegen zondag. Maar bon, het is vooral zondag uitkijken naar Holzhauser.
Maar als Zulje in quarantaine moet zitten, moet Holzhauser toch ook?
Zulje was misschien een van die spelers.
Zulje was een van de die hebben we opgenoemd.
Ah, oké. Okay. Die moest afwachten voor zijn... Ja, het is waar.
Dan moet Holzhauser toch ook in principe, want hij heeft ook...
Oostenrijkers, hè.
Ja, inderdaad. Dat wordt een clash op het middenveld. Hè. Ja, we hebben de persconferentie van Beerschot hebben we niet gevolgd. Dus,
ik weet niet of Holzhauser al op de training is, maar ik denk dat zo'n speler is die geen training nodig heeft ook. Dus bon... Die komt zondag voormiddag naar het Kiel en dan om 1:30 staat hij. Komt hij wel aan de aftrap en dan doet hij zijn dingen. Dat is zo.
Wel een belangrijke wedstrijd, hè? Beerschot.
Ja, dat
hadden we niet verwacht natuurlijk van tevoren. Maar,
Mauve en Wit tegen Mauve en Wit.
Ja, doen het goed. Scoren vooral enorm veel. Heb jij nog meer? Je hebt ze bekeken, hè, Maarten?
Natuurlijk, omdat wij bij Brugge ook, Union en RWDM ook heel van nabij volgen. Vorig seizoen zaten ze bij Union in die reeks, in 1B. En ik had nooit gedacht, toen Lozada overnam, dat nog ging goedkomen met Beerschot. En het is quasi... Bon, ze zijn hier en daar versterkt, maar het is quasi dezelfde ploeg. En ze zijn... ze zijn een fenomeen om naar te kijken. Beerschot, het is... Soms als je ik was de vorige keer zaterdag namiddag je tv opzet tegen KV Kortrijk en je ziet staan 3-4-4-5. Ik weet het al niet meer. Dan dacht je, ik heb iets gemist, dus misschien moet ik de volgende keer kijken. Attractie.
Ja, maar ze krijgen er ook wel veel tegen, natuurlijk.
Ja, dus dat hoort erbij.
Zou het eentje meer maken?
Ja, Anderlecht is wel moeilijk scorend, natuurlijk.
Ja, maar Compagnie zei vandaag ook op die persconferentie, hij kreeg daar die vraag ook van... je krijgt 10 verschillende doelpuntenmakers, Anderlecht. En de journalist stelde de vraag, een Franstalige journalist, ik weet niet, van dat DH, denk ik, en die vroeg van, ja, is het glas dan half vol of is het half leeg? Want heb je niet liever dat... dat je ene spits
hebt
die er al 11 heeft inleggen. Hè? En hij zei dan uiteraard, maar ik ben ook een logisch antwoord, nee, het gevaar moet van overal komen. Ik heb dat altijd zo geweten. Als iedereen kan scoren, zijn je het gevaarlijkst. Maar dan moeten ze, akkoord daarmee, maar dan moeten ze ook meer gaan scoren, effectief.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog nooit iemand zo'n goede speler gevonden als niet-scorende spits als die als Metja.
Ja, straf, hè. Ja.
Heeft ze gescoord trouwens voor de onder 21 punten in Duitsland. Ook een penalty gemist.
Ah.
Maar voor Anderlecht staat hij nog niet echt aan het kanon, maar toch vind ik hem een van de betere...
Het is wel een handenbindertje, zoals we dat noemen.
Wat is dat, een handenbindertje?
Een handenbindertje. Je hebt daar je handen aan vol.
Ah, ja,
als verdediger, als centrale verdediger, je bent daar een hele wedstrijd mee bezig.
Ja, ik sta ervan te kijken hoe vlot hij... heeft natuurlijk dat lichaam wat met mij, hoe vlot hij wegdraait.
Hij is bewegelijk.
Goed lichaam, bal, coördinatie. Heeft hij heel goed. Ja, ik ben positief verrast. Uiteraard scoort hij nog iets te weinig, maar bon, dat weten we.
Ja, maar wie weet, dit weekend tegen een ploeg die veel doelpunten incasseert.
Het zal vooral zijn, hopen dat het weer niet dat het weer niet in de laatste vijf minuten gebeurt. Dat ze dan, als ze 0-1 voorstaan Anderlecht en we gaan naar minuut 85, zet ik de tv af.
Maar dat zit in hun hoofden ook gewoon. Hè? Dat is...
Ja, dat kruipt erin, dat is logisch.
Dat kruipt erin, ja.
Compagnie zei
het. Het is ook bij Compagnie.
Als je in je hoofd zit, dan ga je er de volgende keer ook aan denken.
Erectieproblemen, dat is voor een andere podcast van Hendricks.
Maar Compagnie wisselt ook altijd dan direct tegen Antwerpen was het zo en tegen Gent ook volgens mij. Mm-hmm. Als het nog een kwartier te gaan is, Kullen erop.
Ik zie dat niet graag. Ja, ik zie dat niet graag als hem dat doet. Hij heeft dat tegen Antwerpen heeft het goed uitgepakt. Hij bracht ook Kullen bij 1-0 voor. Maar ik vind een grote fan van Compagnie en zelfs nu op die korte termijn hoe hij zich profileert als trainer ook, grote fan van. Maar die wissels, die laatste kwartierwissels, zijn zelden goed bij Compagnie. Ik vind dat je dan moet kijken, oké, wie zit er nog goed in de wedstrijd? Wie gaat dat hier uitzingen? Wie is er hier duels aan het verliezen? Ik had altijd Verscharen gewisseld en Niamouzou tegen Gent. En ik denk dat hem daar de fout is in gegaan, want Verscharen heeft de neiging om defensief nogal eens te spartelen, in duel vooral, hè. En daar begint toch en verliest dat u wel tegen Kums. Kums doet dat wel goed ook, maar ik denk dat je daar dan een positiewissel moet doen, dat je een andere flank moet brengen. Want ik vond buiten Zolje die er wat door zat, en dan had je die misschien moeten vervangen, dat je die wissel niet moest doen van om Kullen daar te brengen voor Amuzum.
Kan je wisselen dan voor Kullen, maar dat is een beetje meer van hetzelfde.
Ja, maar ik denk dat hij daar nog Compagnie dan... Mm-hmm. Bon, je bent niet om Compagnie te verbeteren. Maar kijk, ik denk...
Daarvoor is het een podcast. Hè?
Ja, en misschien zegt hij te veel tegen zijn spelers ook, dat het die laatste 10 minuten, we staan 1-0 voor of 2-1 voor, of we staan 1-1, we hebben een punt binnen handbereik, zegt hij dat te veel tegen zijn spelers. Let daarvoor op, dat zie ik hem ook wel nog doen. Let daarvoor op, voor dat moment, als dat er komt... En onbewust gaat dat sowieso bij die spelers in hun hoofd meespelen, denk ik.
Over Verscharen trouwens, HLN weet het zeker. Hè? Hij gaat verlengen. Hij gaat blijven.
Mm? Slim, lijkt me.
Ja.
Doen we een paar jaartjes rijpen. Weten we tot wanneer?
2022 wordt gezegd.
Ik hoop dat hij vooral terug opnieuw dan de echte Jari Verscharen bordt. Die we bij Vlagen gezien hebben in zijn eerste seizoen. Ik denk dat daar... dat we daar allemaal wat zitten op te wachten.
Het is natuurlijk wel vaker zo dat een tweede seizoen, het seizoen van de bevestiging, altijd een beetje minder gaat. Dus ja, hopen dat hij volgend jaar terug een beetje kon bovendrijven. Hè?
Ik zei 2022, maar zijn huidige contract is 2022. Dus het zal nog langer, zijn.
Okay.
En ik heb ook inmiddels opgezocht de derde international die nog eventjes niet met de groep mocht trainen. Dat was Lawrence.
Ah, voilà. Ja. Misschien moeten we nog zeggen tegen wat verwachten we van die wedstrijd tegen Beerschot?
Ja, wel. Veel doelpunten, hè? Hopelijk. Ja,
veel doelpunten. Of juist eens niet. Ik opteer voor een verrassing, als ik eens mag pronosticeren. Ik doe dat wel graag. Dan denk ik een 0-2 voor Anderlecht.
Zou goed zijn. Zou goed
ben
zijn.
Altijd positieve. Of meestal toch.
Ja, ik er denk ik een beetje vanaf voor wie er allemaal aan de aftrap komt. Hè.
Maar normaal is iedereen normaal is het type min of meer fit, is het type behalve ploeg, de langdurige geblesseerde zoals Cobbout.
Ja, ik heb net gezien dat Rebel op de terugweg is. Hij aan het werken.
Die quarantaines van respectievelijk, sorry, Holshouser en Zoelje, zou dat dan tegen het weekend gedaan moeten zijn?
Ja, dat zijn preventieve. Dat is
niet
afwachting.
Quarantaine, het is gewoon afwachting totdat ze de negatieve test binnen hebben, mogen die niet met de groep trainen.
Negatief testen.
Dat is waar.
Dus dat zou nog kunnen. Maar bon, we gaan ervan
iedereen
uit.
Moet negatief testen.
Ja.
Ja, iedereen wordt getest.
Ja, dus we gaan ervan uit dat...
Slimme moderator. Het zat erin, dat hij.
Verschiet je daar nogal van, zeg.
Nee. 3-2.
Beerschot?
Ja. Beerschot.
Holshouder aan het kanon. Ja,
3-2 is wel een uitslag, inderdaad. Maar ik zou dan eerder 2-3 durven zeggen. 2-3.
Laat ons hopen, 2-3. Ja. Maar we gingen zeggen wat we dachten.
Kijk er wel naar uit. Kan wel een leuke wedstrijd worden.
Ik denk dat het een van de leukere wedstrijden tot nu toe van Anderlecht kan worden.
Ja.
Gezien het aantal doelpunten, vooral dat Beerschot binnenlaat.
Mukairu, moet die starten? Ik vind dat die moet starten in,
maar
de, plaats,
dan?
In de plaats van Verscharen.
Nee?
Verscharen-adept.
Verscharen-adept.
Ik vind Verscharen... Ja, ja, ik stel het me soms zo een beetje teleur.
Amuzu kan toch ook op de bank blijven zitten?
Kan ook. Maar al vond ik die wel ook defensief heel goed zijn werk doen tegen Gent en ook offensief. Al mist hij de dag dat Amuzu nog eens een goal maakt, dan gaan we iets anders drinken dan bier, denk ik. Dus dat missen we. Dat missen we nog aan Amuzu, maar die deed het wel goed. Hè.
Ja,
maar we zullen zien. Hè.
Ik denk wel dat hij gaat beginnen inderdaad met Mukairo.
Ja.
Was nog minder fit de weken terug, maar heeft nu toch de tijd gehad, volgens mij, zeker met die interlandperiode, ja, om fit te worden. Oké, okay. Dan een half uur, zoals we beloofd hadden aan onze chefs.
Nog kort.
Één puntje. Ja. Ander Brusnieuws. Namelijk de Zwanse derby.
Ja, Brussels voetbalnieuws moeten we toch echt Brussels voetbalnieuws mee afsluiten.
Daar kunnen we toch wel even over praten.
Ja, kijken we heel hard naar uit. De tweede Zwanse derby tussen Union en RWDM. De vorige gewonnen door RWDM. 3-1 Nu gaat Union zonder problemen winnen, want Union komt volgend jaar tegen Anderlecht voetballen in 1A.
Ja,
maar op het moment van de eerste Zwanse derby stond Union ook op kop in 1B.
Maar bon, en was toen nog pril.
RWDM ook een beetje aan het
toen is alles veranderd. Hè? Alles is veranderd. Felice Mazu heeft die ploeg anders gezet. Een 3-5-2 neergezet. En alles gewonnen sindsdien. 6 wedstrijden, 5 competitie, 1 bekerwedstrijd.
Daar Dante van Zijr.
Ja, Dante van Zijr, 11 goals.
RWDM heeft ook een nieuwe spits.
Rocha.
Ja.
Die kan eigenlijk ook mee in A. Het is raar dat het niet lukt bij Epen.
Over spelersbiografieën gesproken.
Ja?
Heb je die van Rocha wel eens bekeken?
Rocha, die zal nog in Portugal ook.
Dat is ongelooflijk. Wacht, ik ga het er meteen
Rocha,
bij
dus spits bij RWDM.
Een voetbalnomade.
Ja, een voetbalnomade, maar wel echt next level.
Zou die ooit...
Erger dan Maroufi.
Zou die ooit Bouljikin-gewijs bij Anderlecht terechtkomen? Zo iemand.
Leonardo Rocha.
Ja.
Dus heeft in de jeugd gespeeld bij Belenenses, Setúbal, Boavista. Allemaal Portugal. Dan Pescara.
Ja.
Dan
Italië.
Naar Brazilië.
Ja.
Ituano en Barra. Dan terug naar Portugal. Amora. Ja. Dan.
Zich is de link Brazilië-Portugal niet zo heel
erg. Maar toch, hij is nog geen 18. Hè. Hij is al van Portugal, Italië en Brazilië.
Ja.
Dan AS Monaco.
Ja.
Dan terug naar Italië. Vicenza. Dan naar Spanje. Leganes.
Ja.
Dan nog een keer in Spanje nog een interne transfer naar Ontinient.
Ja. Spaanse voetbalfans gaan u dat niet vergeven.
Ga door.
Kennen jullie die?
Nee, ga door.
Nooit van gehoord.
Nee.
En toen inderdaad naar Lommel.
Toen naar Lommel.
Het kan verkeerd.
En hoe oud is hij nu bij RW?
Hij is 23, hè.
Wauw.
Hij heeft wel al een groot stuk van de wereld gezien.
Goed.
Ik zou zijn carrière kiezen boven de carrière van Olivier de Schacht.
Ja, eigenlijk.
Die heeft twee steden gezien in de list.
Ja.
Ja, en nu wordt
wel Champions League gespeeld. Maar bon,
door Eupen verhuurd.
Ja, we wijden uit, maar misschien scoort hij tegen Union, Rocha. We zullen het zien. En misschien maakt hij ooit nog een transfer naar Anderlecht. Het rijtje Bouljikin Veselinovic zal aangevuld worden.
Oké. Okay.
Met Rocha.
Laten we daarmee afsluiten. Ik heb ook een outro.
Oh, je verwendt ons. Schattig.
Proficiat aan iedereen die tot hier geraakt is bij de eerste aflevering van Radio Radzinski. Hopelijk kunnen wij ooit de echte Thomas Radzinski verwelkomen in onze podcast. Tot die tijd staan we open voor jullie opmerkingen. Die kunnen doorgestuurd worden aan onze Twitter-accounts via @maartenvoordood met dt of @thijsroelen met th. Je kunt ons ook vinden via de website van Brus.be en volgende week weer een nieuwe Radio Radzinski. Tot de volgende, dag.